Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 17. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Petra Driessen. Petra is een holistisch gedragstherapeut, natuurgeneeskundige en epigenetisch therapeut voor mens en dier. In het werken met honden en mensen werkt zij het liefst in de natuur. Haar grote passie is gezondheid en gedrag. Vanzelfsprekende zaken worden door haar aan een grondig onderzoek onderworpen. Zo heeft zij een aantal jaar geleden het trainingsvrije opvoeden van honden in de markt gezet. En vandaag staat dus het onderwerp castratie ter discussie en heeft zij daar een hele uitgesproken mening over. Waarom je wel of niet je hond zou moeten castreren. Nou, zij is van mening dat je dat absoluut niet moet doen. En ik nodig je dus daarom ook uit om naar onze podcast te luisteren over dit onderwerp. Want ik denk dat er hele interessante informatie wordt verteld. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag gaan we in gesprek met Petra Driessen. Welkom Petra. In de podcast van Dierbewust. En vandaag gaan we het hebben over het onderwerp castreren. Het is een veel voorkomende reden. Reuwen die worden gecastreerd om ervoor te zorgen dat ze geen of veel minder agressie vertonen naar andere reuwen. Minder snel weglopen of te druk gedrag vertonen. Of andere zaken zoals bijvoorbeeld hyperseksueel zijn. En bij sterilisatie van bijvoorbeeld een teef kan het worden gedaan omdat het ook praktische voordelen geeft bij bijvoorbeeld loopzijd. Maar goed, toch zijn deze ingrepen veel ingrijpender dan heel veel mensen of heel veel hondenliefhebbers denken. Kun jij allereerst in wat simpele taal uitleggen wat een castratie / sterilisatie inhoudt, Petra?
Nou, in principe noemen we het in de volksmond sterilisatie bij de teef, maar het is feitelijk ook castratie, want je neemt de geslachtsorganen weg. In dit geval bij een teef worden de eierstokken weggenomen. Tot een aantal jaar geleden werd ook de baarmoeder weggenomen. Dus werd zowel de eierstokken als de baarmoeder weggenomen. En sinds een aantal jaar laten ze de baarmoeder zitten. Tenzij daar bijvoorbeeld kiefjes in zitten of verkleving of wat dan ook. Dan wordt ook de baarmoeder weggenomen. Maar in principe wordt nu alleen de eierstokken weggenomen bij de teef. En bij de reu worden de testicles weggenomen.
En tussen die twee, want zowel bij een teef als een reu heeft natuurlijk verschillende redenen waarom ze het inzetten. Waarom ze dat ingreep doorzetten. Wat is het grote verschil erin bij een reu van teef wat jou betreft?
Nou, bij een reu is het een redelijk eenvoudige ingreep in de zin dat de buik hoeft niet open. He, als de teelballen gewoon ingedaald zijn in de balzak, dan wordt alleen de balzak wordt geopend, de testicles worden eruit gehaald, dus de zaadleiders worden afgebonden. De testicles worden afgeknipt feitelijk. En bij een teef is het een buikoperatie, dus de buik moet open. Er zijn wel verschillende mogelijkheden daarin, dus er bestaat ook een zogenaamde de kijkoperatie, dus dat hem een heel klein, hele klein gaatje, een hele kleine incisie, via die incisie dus de eileiders, de eierstokken opgespoord worden en die eruit gehaald worden. Maar de ouderwetse operatie betekent dus dat er een incisie in de buikwand gemaakt wordt en dat de eierstokken en de eileiders weggenomen worden. Dus het is een grotere operatie dan bij de reu.
Ja, precies. Want vroeger weet ik nog dat ik altijd dacht eigenlijk dat een teef altijd de sterilisatie was en bij een reu castratie. Maar dat is inderdaad, wordt meer in volksmond zo genoemd. Dat is dus niet zo.
Nee,
maar goed, de reden van dat een sterilisatie of castratie wordt uitgevoerd is met name omdat het natuurlijk een bepaald gemak met zich meebrengt of een bepaalde gedragsverandering die mensen hopen te gaan zien. Helpt dat ook als bijvoorbeeld een reu heel erg uitvalt naar andere honden? Dan wordt er heel vaak gezegd van, nou, is hij al gecastreerd, ja of nee? En zo niet, nou, dan is dat misschien een goede oplossing. Hoe zie jij dat? Is dat een goede oplossing? En kun je daar wat meer over vertellen?
Nou, het is zelfs zo dat als mensen mij bellen met met het probleem van een hond die uitvalt naar andere reuën, mijn eerste vraag ook is, is hij gecastreerd? En als zij dan zeggen, nee, hij is nog niet gecastreerd, dan adviseer ik ook om dat absoluut niet te doen. Dus okay. Eigenlijk adviseer ik totaal het tegenovergestelde. Omdat een hond die uitvalt naar andere reuën, dat gedrag wordt dus niet veroorzaakt door te hoog testosteron, het mannelijk hormoon, maar te hoge stresshormonen. Dus de stresshormonen zijn eigenlijk op dat moment te hoog in het lichaam, te veel aanwezig in het lichaam. Dus de hond staat eigenlijk onder invloed van stresshormonen, niet zozeer onder invloed van het testosteron. Dus het heeft ook niet zoveel zin om dat testosteron weg te nemen. Feitelijk maak je het daardoor vaak erger, omdat honden die uitvallen naar andere honden, dit dus meestal doen door stress, frustratie, stressopbouw. Maar het zijn ook meestal honden die wat onzeker zijn. En het zijn dus juist niet de dominante honden. We spreken niet meer over dominante honden, maar in de volksmond worden honden nog dominant genoemd. Als zij bijvoorbeeld zich agressief gedragen naar andere honden. Maar dominantie heeft hier sowieso niets mee te maken. Als een hond al heel dominant zou zijn, en dat bedoel ik zeg maar de gunstige dominantie in de zin van dat het een rustige, zelfbewuste hond is, dat zijn de honden die juist niet uitvallen. En dat zijn de honden die redelijk hoog in hun testosteron zitten. Dus het is een verkeerd beeld wat geschetst is, dat honden die uitvallen te hoog in testosteron zitten. De honden die hoog in testosteron zitten, zijn de honden die juist niet uitvallen. Dus testosteron is nodig voor zelfbewust zijn en zelfbewust handelen.
Ja, en zijn er dan... Want je geeft aan van, hè, de testosteron, dat is dus niet het geval, maar het is met name het stresshormoon. Heb je dat dan ook zeg maar getest in de praktijk? Heb je die hormonen ook daadwerkelijk getest? Of hoe moet ik dat
nee,
zien?
Nee, dat is niet getest, maar het is wel heel duidelijk zichtbaar. Om de dood eenvoudige reden dat op het moment dat je de stress reduceert, dat ook de agressie naar andere honden afneemt. Ja, dus die is letterlijk 1 en 1 is 2. Op het moment dat ik de stress reduceer, neemt de agressie af.
Ja.
En dat zijn, dat is eigenlijk een heel simpel sommetje maken. Dus, en op het moment dat ik de geslachtshormonen wegneem, dus dat ik bij een reu de testosteron wegneem, dus een reu laat kastreren, neemt die agressie vaak juist toe, omdat het testosteron zorgt voor zelfbewust gedrag. En de hond die uitvalt naar andere honden, doet dat vaak uit stress, is vaak al onzeker en wordt onzekerder doordat het testosteron wordt weggenomen.
Ja, dus eigenlijk...
Eigenlijk neem je het laatste beetje zelfvertrouwen van de hond nog weg.
Ja, dus wat jou betreft heeft in deze situatie castratie bij een reu hele grote nadelige gevolgen.
Ja, we zien in bijna alle gevallen zien we een toename van het gedrag. Van het ongewenste gedrag, dus van het uitvallen naar andere honden. Terwijl als je aan de stress gaat werken, dus als je de eigenaar leert hoe je de stress kunt reduceren bij de hond, dan zie je ook een afname van dat ongewenste gedrag. En ja, een heel belangrijk voorbeeld daarin is mijn eigen hond geweest, die ik op de leeftijd van 1 jaar kreeg, de Mechelse herder. En die het eerste jaar van zijn leven opgesloten heeft gezeten in een keukentje, nooit buiten was geweest. Nou, deze hond deed niets anders dan agressie inzetten. Naar alles, naar honden, naar mensen, naar fietsers, naar auto's, werkelijk naar alles, naar mij. En het enige wat ik gedaan heb is, of nou niet het enige natuurlijk, maar ik heb vooral aan zijn stress gewerkt. En zijn testicles heeft hij nog steeds en hij is inmiddels 9 jaar bij me. Ondanks dat ik verschillende malen dus het advies gekregen heb van dierenartsen om hem te castreren, zodat hij rustiger zou worden. Maar hij is uiteindelijk dus rustiger geworden doordat ik zijn stress heb gereduceerd.
Ja, dus
en hem dus heb leren omgaan met de situatie.
Een aanzienlijk verschil dus. En wat is dan volgens jou de reden dat dierenartsen dat nog steeds adviseren? Want die denken dan nog wel steeds dat het aan het testosteron ligt? Of?
Ja, ik denk dat men denkt... Kijk, testosteron en agressie hebben natuurlijk zeker met elkaar te maken. Dat is ook logisch. Alleen, dan praten we over enorme fluctuaties in de bloedspiegel. Dus op het moment dat een hond bijvoorbeeld in de puberteit komt, krijg je enorme pieken soms in de testosteron. Net als bij jongens in de puberteit. Echter, na een poosje stabiliseert de boel zich en dan krijg je nog wel kleine fluctuaties, maar dat zijn kleine fluctuaties. En die variëren ook gedurende de dag. En de testosteron heb je dus nodig om agressie in te kunnen zetten wanneer dat nodig is. En agressie is niet per definitie uitvallen naar andere honden. Agressie betekent ook nee durven zeggen, ook grenzen durven stellen en zeggen tot hier en niet verder. En dus agressie of testosteron is feitelijk nodig voor het kunnen oplossen van problemen en het kunnen omgaan met stress. Dat is waar je testosteron voor nodig hebt. En op het moment dat een dier dus geen testosteron meer heeft, kan hij dus eigenlijk ook geen problemen meer oplossen. Hij is niet meer in staat tot doelbewust handelen. Dus vandaar dat men denkt dat testosteron de veroorzaker is van agressie. Maar dat is dus niet het geval.
Ja.
Testosteron helpt het lichaam om met problemen en met stress om te gaan.
Ja, en Petra, als ik jou dus goed begrijp, dan ben je dus niet een voorstander van castratie bij reuwen.
Nee.
Zijn er situaties te bedenken waarin het wel jouw voorkeur heeft?
Nee.
Dat niet?
Nooit. Nee, nooit.
Dat is simpel.
Nee, nooit.
En als je kijkt naar sterilisatie van een teef, want dat is natuurlijk meestal een iets andere reden waarom ze dat doen. Hè? Bijvoorbeeld om, wat ik net al in de intro aangaf, praktische voordelen bij loopzijd te voorkomen. Hoe zie je dat?
Nou, het is niet alleen om praktische redenen. Er is natuurlijk ook hele lange tijd gedacht dat het vroeg steriliseren van een teefje de kans op melkkliertumoren zou verkleinen en de kans op baarmoederproblemen zou verkleinen. Maar goed, dat is inmiddels dus achterhaald. Dus men heeft gedacht dat hormoongerelateerde tumoren, dat je die tegenhoudt, dat je die remt, dat je zorgt dat die niet ontstaan door het oestrogeen, het vrouwelijke hormoon, weg te nemen. Dus als je de eierstokken wegneemt, neem je dus het grootste gedeelte van het oestrogeen weg. En dan is de gedachte daarachter dat er dan geen hormoongerelateerde tumoren meer zouden optreden. En daarnaast worden de meeste honden 2 keer per jaar loops en vinden mensen dat ook lastig. Dus men wil ook die loopsheid voorkomen en dan is de gedachte, ze krijgt toch geen puppies. Of we gaan niet met haar fokken, dus kunnen we haar net goed steriliseren.
Ja, en dan...
Het zijn feitelijk twee dingen. Enerzijds is het praktische stuk, anderzijds is het de zorg om het krijgen van hormoongerelateerde tumoren en dat de gedachte altijd is geweest dat je die dus tegenhoudt door de hond vroeg te steriliseren.
Ja, en het heeft met jou, wat jou betreft, een hele grote invloed op de werking en de functie van de geslachtshormonen. Kun jij, voor mij, hè, voor de hondenliefhebbers die daar niet al te veel kaas van hebben gegeten, in Jip en Janneke taal uitleggen hoe dat ongeveer werkt?
Nou, in ieder geval is testosteron, als je een reu castreert, dan neem je een kwart van zijn endocrine systeem weg. Dus het endocrine systeem is het hormoongerelateerde systeem van het lichaam. En testosteron heeft invloed op meer dan 110 verschillende lichaamsprocessen. Dus niet alleen op de voortplanting. Dus dat zijn er nogal wat. Testosteron is noodzakelijk, want het verlaagt het lichaamsvet. Het zorgt ervoor dat binnenkomende energie, dus in de vorm van voeding, hè, glucose, naar de spieren gaat. Het heeft een invloed op de energiehuishouding. Heeft invloed op het korte termijn geheugen, op stemmingswisselingen en concentratieproblemen als testosteron te laag is. Het geeft een verlaging van de stofwisselingssnelheid, dus de hond gaat vet aanzetten en ook op andere plekken op het lichaam dan normaal gesproken. En wat er gebeurt is dat vet met name op de buik gaat zitten. En dat buikvet zet vervolgens het aanwezige testosteron, wat er nog is, want de bijnieren maken ook een beetje testosteron, om in oestrogeen. En dat proces heet aromatase en dat is een zeer ongewenst proces, want dat is het proces die wat medeoorzakelijk is voor het ontstaan van hormoongerelateerde tumoren. Nou, als je de een hond op hele jonge leeftijd castreert, een reu dus, dan sluiten de groeischijven van zijn botten, van zijn beenderen, sluiten later. En de hond groeit langer door. En dat zie je ook, heel vroeg gecastreerde reuën zijn vaak slungelig. Testosteron heeft dus ook invloed op de sterkte van de wand van de botcellen. Dus de botcellen worden sterk, onder andere door testosteron. Dus op het moment dat je een hond jong castreert, heeft die hond dus niet de gelegenheid om sterke botcellen te ontwikkelen eigenlijk. Nou, daarnaast natuurlijk de invloed van testosteron op, het, op de spiermassa. Dat weten we allemaal, ook uit de bodybuildingswereld, waarbij mensen synthetisch testosteron spuiten om meer spiermassa te krijgen. Maar de gewone, alle spieren in het lichaam, hè, maar ook het hart is een spier, staan dus onder invloed van testosteron. Nou, verder stimuleert testosteron de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg. Ook niet onbelangrijk, denk ik. En testosteron is natuurlijk een heel belangrijk communicatiemiddel. Dus doordat je honden communiceren vooral door middel van geur. Dus je verandert het geurbeeld van de hond. En daarmee verander je de manier waarop hij bezien, beroken wordt door andere honden. En hij kan dus ook daardoor daar ook anders door reageren. We weten inmiddels ook dat testosteron ook een enorme invloed heeft op de ontwikkeling van Alzheimer en dementieachtige klachten. Dus dat we wel degelijk testosteron nodig hebben om het brein gezond en fit te houden. Nou, en te lage testosteronspiegels kunnen ook leiden tot insulineresistentie. En insuline wordt geproduceerd door de alvleesklier. En insuline hebben we dus nodig om glucose zeg maar, in onze cellen te krijgen. Als je insulineresistent wordt, is het volgende stadium vaak diabetes, dus suikerziekte. En te lage testosteronspiegels triggeren dus die insulineresistentie. Dus het lichaam wordt resistent voor insuline. Dus het kan wel zijn dat er nog insuline geproduceerd wordt, maar het lichaam kan er niet meer mee omgaan, zeg maar. Testosteron is feitelijk nodig voor stresshandling, dus het goed omgaan met stress, gezond zelfvertrouwen, probleemoplossingsvermogen. En daarnaast al die fysieke processen die verschrikkelijk belangrijk zijn. En er zijn ook op internet gewoon heel eenvoudig sites te vinden als het gaat om mensen, om mannen, waarbij aangegeven wordt hoe belangrijk testosteron is. En dat we zeker moeten zorgen dat testosteron zo lang mogelijk op een gezond niveau blijft in het lichaam. En dat kan een heleboel manieren. Dus dat heeft te maken met levensstijl vooral, met bewegen, niet bewegen, voeding enzovoort. Maar bij honden staat of valt het natuurlijk met wel of niet castreren. Want op het moment dat je een hond castreert, neem je gewoon 98% van zijn testosteron weg.
Ja, bizar. Dus er veranderen dus heel veel processen bij zo'n dier.
Ja, kijk, en het gewenste effect dat mensen zeggen van ik wil dat hij rustiger wordt. Ja, hij wordt wel degelijk rustiger, dat klopt ook. Maar je maakt een oud mannetje van hem. En niet alleen, zeg maar, gedragsmatig, maar ook zijn organen verouderen. Dus op het moment dat een mens ouder wordt, gaat dat proces heel geleidelijk. Maar op het moment dat je een hond castreert, of een mens zou castreren, ga je een proces van jaren, stop je in een paar minuten feitelijk. En zijn lever verouderen, zijn nieren verouderen, zijn hersenen verouderen. Al zijn organen verouderen. En dat is de reden dat de hond rustiger wordt. Dus het is niet zo dat die hond rustiger wordt omdat hij geen testosteron meer heeft en geen agressie kan inzetten. Nee, je hebt een oude man van hem gemaakt. Een bejaarde man. En dat is wat er misgaat. Dus de mensen die zeggen, maar die castratie heeft wel degelijk geholpen. Ja, dat klopt. Ze hebben nu die rustige hond die ze wilden hebben. Maar de vraag is of je al die processen die op dat moment verstoord raken in het lichaam, of je die voor lief moet nemen, of dat je daarover na moet denken. En kijken of er een andere oplossing is dan het wegnemen van de testicles.
Ja, want ik kan me voorstellen dat inderdaad dat niet de enige manier is om je hond rustig te krijgen. Plus natuurlijk het feit dat als je een jonge hond neemt, dan moet je dat van tevoren ook goed beseffen dat je iets in huis haalt. Wat niet de hele dag rustig op zijn plek blijft liggen. Want dan kun je inderdaad beter de Bart Smit hond halen.
Nee, maar dat klopt inderdaad. En we leven in een tijd waarbij het de normaalste zaak van de wereld is dat als jij met je jonge hond bij de dierenarts komt, dat er eigenlijk al op dat moment besloten wordt wanneer de hond gecastreerd wordt. Dus niet of de hond gecastreerd wordt, maar wanneer de hond gecastreerd wordt. En dat geldt zowel voor reuwen als voor teven. Een aantal dierenartsen uitgezonderd die dus niet zo pro-castratie zijn, maar veelal wordt er eigenlijk al snel besloten dat de hond gecastreerd wordt, want u gaat toch niet met een dier fokken. Ja. Maar we vergeten voor het gemak even die 110 processen in het lichaam die daardoor volledig van de rit gaan. Het dier niet alleen verouderd, maar het dier ook ziek maakt. Hè? Want de geslachtshormonen, dus zowel testosteron als oestrogeen en het progesteron, een ander vrouwelijk hormoon, zijn een hele belangrijke pilaar als het gaat om het immuunsysteem. Ja, als je een krukje neemt met drie poten, dan is die ene poot zijn de geslachtshormonen en die zorgen voor gezond ouder worden. Dus door die weg te nemen in één klap, ja, duvelt ook dat krukje om. Daar kun je gewoon op wachten.
Ja. Waardoor de hond ook weer veel meer problemen zal gaan krijgen, ook in de rest van zijn lichaam.
Ja, nou, het is in principe zo, bij mensen is het zo, ik ben ook humaantherapeut, bij mensen is het zo, dat als de reproductietijd over is, dus de tijd waarin je je normaal gesproken voortplant, hè, dus de, zeg maar tot je 40ste ongeveer, bij vrouwen, bij mannen misschien iets langer, Dan is een logisch gevolg is dat je immuunsysteem minder goed werkt. Want je doet er niet meer toe voor de evolutie. Je doet er niet meer toe voor de samenleving. Je hebt je al voortgeplant, nu is het klaar. Dus de geslachtshormonen nemen af en je takelt af, om het maar gewoon even zo te zeggen.
Het klinkt heel veelbelovend. En, heel
het klinkt heel veelbelovend. Ik ben 55. Maar zo is het ook. En dan zie je dus ook bij mensen die in de menopauze komen, of bij mannen die in de penopauze komen, dat zij zich op dat moment ook gaan afvragen, wat doet het er nog toe? Wat ga ik met mijn leven aanvangen? En dat komt dus door een afname van de geslachtshormonen. Omdat je bent niet langer zinvol voor de sociale leefgemeenschap. Dus er ontstaat een we noemen dat met een mooi woord, immuundeficiëntie. Dus je immuniteit, je afweer daalt. Je wordt vatbaarder voor allerlei aandoeningen. En dat weten we ook, want tot nog niet zo heel lang geleden werden mensen boven de 50 werden ziek. Hè, mensen onder de 50 worden niet ziek. Helaas is het zo dat nu ook jonge mensen al kanker krijgen. Maar dat is lange tijd anders geweest. Toen ik heel jong was, was het heel bijzonder als iemand onder de 50 kanker kreeg.
Ja, die tijd is helaas wel veranderd.
Het is helaas over. En ook dat heeft trouwens voor een heel groot gedeelte te maken natuurlijk met levensstijl en met hormoonproblematiek. Maar geen... kijk, je hebt je hormonen niet gekregen, zeg ik altijd, van onze lieve Heer of van wie dan ook, om te zorgen dat je kanker krijgt. Er gaat iets anders mis op hormonaal niveau, namelijk er ontstaat een disbalans door, dat noemen we bijvoorbeeld de pseudo-oestrogenen, de oestrogenen die lijken op gewone oestrogenen, maar die toxisch zijn, die synthetisch zijn, die in ons drinkwater zitten, die in ons voeding zitten, in plastic zitten, noem alles maar op, die wij inademen, opdrinken, opeten. En die verstoren onze hele hormoonhuishouding. Het zijn dus niet de hormonen die je krijgt, die je hebt bij je geboorte en die je leven bij je houdt, die ervoor zorgen dat jij ziek wordt. Die zijn juist ervoor nodig om te zorgen dat jij gezond blijft. Het zijn de disruptors, dus de hormoonverstorende stoffen die ervoor zorgen dat jouw hele hormoonhuishouding uit balans raakt en vervolgens dat jij ziek wordt. En dat geldt dus ook voor honden. Alleen zo kijken wij er niet naar. We zeggen, ja, die honden zitten veel te hoog in geslachtshormonen. Dus vertonen ze verkeerd gedrag. Ze vertonen agressie. Ze krijgen melkliertumoren. Dus wat we doen is, we halen het hele handeltje er maar af. Dan kan dat in ieder geval niet meer gebeuren. En vervolgens krijgt die hond op 6-jarige leeftijd lymfeklierkanker. En niemand vraagt zich dan af of dat voorkomen had kunnen worden als we die geslachtshormonen hadden laten zitten en aan een gezonde levensstijl hadden gewerkt met die hond.
Ja,
dus, en aan een reductie van zijn stress. Want ja, dat is wel een beetje mijn ding, is wel stressreductie. Om te zorgen dat honden in deze drukke maatschappij ook niet voortdurend blootgesteld worden aan stress.
Ja, dat wordt in Dierbewust podcast nogal vaker besproken natuurlijk.
Ja, ja,
Maar Peter, ik kan me wel voorstellen dat mensen die nu aan het luisteren zijn en hun hond gecastreerd hebben, ook best wel kunnen schrikken van, oh ja, dit wist ik eigenlijk niet. Het is me geadviseerd. En kan ik er nu nog iets aan doen? Of kan ik nu nog zorgen dat ik mijn hond ondersteun op een bepaalde manier, zodat die daar, of zodat zijn immuunsysteem en zijn hele lichaam beter in balans blijft na het laten helpen van je hond?
Ja, nou, allereerst Maurice, ik heb natuurlijk vroeger ook honden laten steriliseren en laten castreren. Ik heb 2 keer een hond laten castreren, 2 keer een reu laten castreren. En vroeger ik heb heel veel honden gehad, ik heb een grote groep honden gehad, werden ook al onze teven werden gecastreerd, hè, dus gesteriliseerd. En niet alleen uit praktisch oogpunt, maar vooral ook omdat gezegd werd dat je op die manier de honden dus beschermde tegen allerlei nare aandoeningen. Dus mensen moeten zich vooral niet schuldig voelen. Mensen moeten vooral niet denken van, oh, het is, ik heb het gedaan. Nee, we hebben altijd op dat moment de beslissing genomen die op dat moment juist leek. Hè, geadviseerd door. Hè, dus je doet op dat moment wat jou juist lijkt. Nou is die hond gecastreerd, nou is die hond gesteriliseerd. En het is het allerbelangrijkste dat je zorg draagt dat die hond in ieder geval niet ook nog eens blootgesteld raakt aan al die pseudo- of xeno-oestrogenen. Dus dat betekent al je water zuiveren, dat geldt ook voor jezelf. Een heel belangrijk iets wat mensen kunnen doen, wat ik overal omheen zie gebeuren, is geen water geven uit plastic. Dus als mensen naar buiten gaan met een hond, hebben ze altijd plastic drinkflesjes bij zich. Niet doen. Niet doen. Dat water zit de hele dag in dat plastic en neemt zeg maar de giftige stoffen uit dat plastic op. Dus water is natuurlijk een fantastisch transportmiddel, dus dat water bevat al die giftige stoffen. Dus iets heel kleins, iets heel simpels, wat je kunt doen is zorgen dat je je hond niet uit plastic laat drinken. Drink zelf ook niet uit plastic.
Maar dat komt met name door de temperatuurverschillen, toch? Dus in dat plastic, doordat van warmer.
Maar niet alleen temperatuurverschillen. Gewoon het zitten in dat plastic al. Kijk, droge stof. Als je bijvoorbeeld een zakje nootjes koopt wat in een plastic zakje zit. Dat is droge stof. En sowieso ook niet heel erg fijn. Hè, het kan beter bij wijze van spreken in papier zitten. Maar droge stof neemt minder snel die toxische stoffen op. Dus op het moment dat je een fles water meeneemt voor je hond, neem dan een roestvrij stalen fles mee naar buiten. Liever ook geen aluminium, want aluminium is ook toxisch. Dus koop een roestvrij stalen fles. Die kun je voor al een paar euro al kopen.
Zo'n veldfles, dat denk ik, of niet?
Sorry?
Dat is denk ik zo'n veldfles, of niet?
Ja, gewoon zo'n veldfles. Maar ook voor mensen zijn er allerlei roestvrij stalen. Met name in natuurvoedingswinkels. Op internet kun je ongelooflijke hoeveelheden leuke, hippe, sportieve roestvrij stalen drinkflessen kopen. Maar het moet wel roestvrij staal zijn. En die gaat, als je hem niet kwijtraakt, een leven lang mee. Dus mijn honden drinken ook uit roestvrij staal. Of hun waterbak is bijvoorbeeld gewoon een aardewerk waterbak. En niet plastic. Dus dat is iets heel kleins wat je al kunt doen.
Even een vraag, daarnaast, Petra. Want ik heb zelf, mijn hond heeft zelf zo'n standaard waar, zeg maar, volgens mij zijn het aluminiumbakken. Maar ik weet niet zeker of dat, volgens mij is dat roestvrij staal als daar water in zit. Weet je dat of niet? Dat durf ik zelf
eigenlijk
niet.
Meestal is dat roestvrij staal.
Dus dat is wel even belangrijk om na te kijken.
Ja. Ja, omdat je er water in gooit, is de keuze meestal roestvrij staal. Roestvrij staal is ook voordeliger dan aluminium. Dus de producenten van dit soort materialen die kiezen meestal voor roestvrij staal. In het buitensportgebeuren wordt nogal eens aluminium gebruikt, omdat aluminium lichter is. Dus als je bijvoorbeeld gaat bergbeklimmen of hiken of wat dan ook, dan wordt heel vaak aluminium drinkflessen aanbevolen, omdat die dus lichter in gewicht zijn. Dus proefvrijstijl is gewoon ietsje zwaarder. Maar het grote voordeel is wel dat het dus een van de weinige stoffen is die niet giftig zijn. Nou, dus daar, dat is al iets heel kleins wat je gewoon kunt doen. Nou, zoveel mogelijk in de natuur zijn uiteraard. En dan echt in de natuur. Overal zijn parken, overal heb je bos. He, dus vooral niet de hele dag uitlaatgassen lopen in te ademen. Ik verbaas me ook altijd over mensen die langs een drukke weg aan het hardlopen zijn. Dan denk ik, nou, he, je ademt lekker diep in en je ademt al die uitlaatgassen in. Nou, dat doet die hond dus ook, want die hond die loopt al op, ja, op dat hoogteniveau. Dus eet zoveel mogelijk lekker in de natuur en met je hond. En werk aan zijn stress. Onlangs gaf ik een lezing over castratie bij honden. En toen zei een van de deelnemers, ja, maar ik heb mijn hond niet laten steriliseren. En toch kreeg ze op latere leeftijd melkliertumoren. En die vrouw voerde ook vers vlees en de hond werd ook niet gevaccineerd. Toen vroeg ik even door en toen bleek wel dat die hond een ontzettende stresskip was en angstig was. En dus de stresshormonen hebben een enorme invloed op de gezondheid van dieren. Volgens mij heb je daar pas ook een podcast over uitgezonden. Dus die stress is enorm belangrijk. En wat we goed kunnen doen voor honden is zorgen dat we die stress reduceren.
Ja, en net gaf je even aan, nog heel even terug, want je zei van, nou, je moet eigenlijk het water zuiveren voordat ze drinken. Ja. Naast dus dat je roestvrijstalen fles hebt, of inderdaad wat je zelf dan hebt. Waar gaf je nou zelf jouw hond, wat voor materiaal was dat?
Nou, mijn honden krijgen gewoon in ieder geval water altijd uit roestvrijstalen of een aardewerkbad.
Ja.
En als ik water meeneem, dan doe ik dat in roestvrijstalen flessen, nooit in plastic. En je kunt allerlei waterzuiverapparatuur kopen, is voor jezelf ook gunstig. Waterzuiverapparatuur kopen. Maar ik heb gewoon hier in de keuken heb ik gewoon een heel eenvoudige kan staan die in ieder geval wat chloor uit het water zuivert en wat zware metalen uit het water zuivert. En nou ja, vaccinatie is natuurlijk een onderwerp waar al heel vaak over gesproken is. In vaccinatie zitten ook ongelooflijk veel toxische stoffen die uiteindelijk ook het immuunsysteem dusdanig belasten dat er problemen kunnen ontstaan op langere termijn en zeker bij veelvuldig vaccineren. Dus daar, als we het hebben over de gezondheid van honden, dan zijn dat wel dingen waar we dus mee aan de slag kunnen. En wat honden nodig hebben in hun leven is een beetje uitdaging. En dan bedoel ik niet uitdaging in de vorm van dat hij twee keer in de week over een behendigheidsbaan moet rennen, maar dat hij juist in staat moet zijn om zijn eigen problemen op te lossen. En dat kan al heel simpel zijn. Ik ben net lekker in de polder geweest met een van mijn honden. En overal zijn ze bomen aan het kappen en er ligt er zo'n hele grote stok. En die wil ze oppakken en die wil ze meenemen. Ja, die kan ze natuurlijk niet meenemen. Die is veel te groot en veel te zwaar. Nou, laat haar daar gewoon eens eventjes lekker gewoon 10 minuten mee tobben. En mee aan de gang gaan om er dan achter te komen dat ze die stok echt niet meekrijgt. En dan vervolgens legt ze zich daarbij neer en klaar. Ja. Maar problemen oplossen. En daar zijn dus onder andere ook die geslachtshormonen voor nodig. Dus wat we doen als we de geslachtshormonen wegnemen bij honden, is dat er een vorm van passiviteit ontstaat. Die wij interpreteren als, wat is die hond lekker rustig. Maar die hond is feitelijk heel passief geraakt. En kan dus zijn eigen problemen niet meer oplossen. En kan dus zijn eigen stress niet meer handelen.
Ja, wat vrij triest is natuurlijk als je het zo hoort. Want je ontneemt hem natuurlijk daarin een hoop. En ik heb in het begin van de podcast vroeg ik al even, nou, een reu, hè, die laat je bepaalde redenen. Zou je een reden kunnen bedenken wanneer je hem wel zou laten castreren? Toen zei heel duidelijk nee, dat is er niet. Is dat wel bij een teef zo? Of zeg je ook bij een teef van dat zou ik nooit laten doen?
Zoals ik er nu over denk, zou ik een teef ook niet laten castreren, nee. Nee. Ik pleit heel erg voor als mensen toch hun honden, ik heb zelf een reu en een teef, beide dus intact, zoals we dat noemen. Als mensen zeggen, ja, ik wil toch geen risico lopen dat mijn teef zwanger raakt, dan kun je een hond laten steriliseren. Dus feitelijk hetzelfde als wat we bij mensen doen, wat mensen zelf ondergaan, namelijk dat de eileiders worden afgebonden. Dat betekent wel dat de hond dan nog gewoon loops wordt. Dus de hond wordt wel loops, alleen mocht er een keer een ongelukje plaatsvinden, dan kan de teef niet drachtig worden. En dat zouden we ook kunnen doen natuurlijk met reuën. waarmee we ook het hele zwerfhonden verhaal feitelijk in kaart kunnen brengen. Door die honden dus te steriliseren, maar niet te castreren. Dus maak ze onvruchtbaar, waardoor ze geen jongen meer kunnen verwekken of zwanger kunnen raken. Maar je hoeft niet te betekenen dat je de geslachtshormonen dus wegneemt, maar eenvoudigweg dus de eileiders of de zaadleiders afbinden.
Ja, dus dat zou dan eventueel nog een mogelijkheid kunnen zijn. Alleen ja, dan heb je natuurlijk de voordelen, behalve dan inderdaad op het voorplanten van, zijn die dan beperkt, denk ik.
Ja, dus je beperkt of je legt eigenlijk de voortplanting stil. Alleen je neemt niet de geslachtshormonen weg die dus zoveel andere functies nog in het lichaam hebben. En zojuist vroeg jij over positieve effecten nog om geslachtshormonen te boosten. Dus duursport is bewezen dat het testosteron afbreekt. Dus honden die al gecastreerd zijn, laat die nou niet naast de fiets lopen. Of ga daar niet mee hardlopen of andere vormen van duursport. Want het breekt testosteron af. Dus dat kleine beetje testosteron wat ze dan nog hebben, wat geproduceerd wordt door hun bijnieren, wordt al dus nog afgebroken. In ieder geval niet als je een keer een sprintje trekt met je hond, maar wel als je hem veelvuldig inzet bij je duursport. Dat is dus geen aanrader. Nee.
Helder, Petra. Ik denk dat het een goede uitleg is. En wat voor mij nog open staat, is wat je tegenwoordig ook steeds meer hoort, is dat je tegenwoordig je hond chemisch kunt laten castreren. Vind jij dan, hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat de chemische castratie nog een stapje gevaarlijker is eigenlijk dan de gewone fysieke castratie. Wat je doet met een chemische castratie, er zijn twee soorten. Vroeger hadden we de injectie, de Tardac-injectie. Nu hebben we het implantaat. En wat dat implantaat doet, het is een synthetisch progesteron. Dus een synthetisch vrouwelijk hormoon. En het werkt op hypofyseniveau. Dus de hypofyse is een heel klein orgaantje wat in het hoofd ligt. En ja, we noemen dat wel de grote regelklier, die dus signalen geeft naar het lichaam. Oh, daar moet een beetje testosteron, oh, daar moet een beetje oestrogeen worden aangemaakt. En nou, eventjes heel kort door de bocht, maar de hypofyse heeft toch talloze andere functies. Maar wat dus dat implantaat doet, is ervoor zorgen dat de aanmaak van het testosteron wordt onderdrukt. Het is omkeerbaar, want op het moment dat stofje uit het lichaam is, gaat de hypofyse weer gewoon het seintje geven dat er weer testosteron aangemaakt moet worden. Maar wat het dus in eerste instantie doet, is zorgen dat er geen testosteron meer wordt aangemaakt. En dat zie je ook, want de testicles van de hond verschrompelen. Dus de teelballen verschrompelen doordat er geen testosteron meer wordt aangemaakt in de teelballen.
Ja.
En dus er stopt, de aanmaak van testosteron stopt. Maar wat ik er vooral griezelig aan vind, en ik heb daar eigenlijk nog geen bewijzen voor, maar dat is vooral ik geef ook les over het brein en over hersenboodschapperstofjes, noem maar op. Wat ik griezelig vind is dat je in dat grote regelmechanisme van het lichaam, namelijk in de hypofyse, gaat zitten rommelen. En dat vind ik zeer onverstandig.
Ja, want sommige mensen die doen het dan om eerst eens te kijken hoe een hond zou kunnen reageren op het moment dat je, dat chemisch is natuurlijk een stap voordat je echt daadwerkelijk de stap zet. Maar dat zou jij dus in elk geval heel hard afraden.
Omdat wat we ook zien is dat er vaak een enorme toename is juist van agressie als honden chemisch gecastreerd worden. En het probleem is, ik heb dit voorjaar een hond op les gehad die men ook chemisch had laten castreren. En die man zei dat implantaat werkt een half jaar. En die man zei na 2 weken, kan ik het er op de een of andere manier nog uit laten halen?
Ja, trieste.
Nee, eigenlijk. Dat kan niet. Ja, dat is dus heel triest. En er was een hond bijvoorbeeld die dus ook agressie inzette naar andere honden. En die man speurt met die hond bij mij. En wat het eerste wat we zagen aan die hond, was dat hij geen, dat hij niet doortastend meer speurde. Begrijp je wat ik bedoel? Want hij speurde al een hele tijd bij mij. En ik wist dus niet dat hij chemisch gecastreerd was. Maar ik zag dus iets aan die hond. Hij was niet doortastend meer. Hij durfde niet meer. Dus ik vroeg van, ja, wat is er aan de hand? Heb je al een uur met hem gelopen? Heeft hij net gegeten? Of misschien juist niet? Of, dus ik probeerde uit te vragen, waarom is die hond zo anders als dat hij nu, zoals hij nu is? En toen uiteindelijk zei hij, ja, ik heb hem 2 weken geleden chemisch laten castreren.
Ja.
Dus toen zagen we dus al enorme veranderingen in zijn gedrag en niet ten voordele. En ja, die man zei, ik zie ook alleen maar een toename van agressie in plaats van een afname van agressie. En ja, nu wil ik eigenlijk dat ding eruit laten halen, maar ja, dat kan zeker niet. Nee, dat kan dus helaas niet, volgens mij niet in ieder geval. Het zou kunnen zijn dat dat wel kan, maar dat is in ieder geval niet gebruikelijk. Ja, en dan denk ik, ja, het is allemaal maar tijdelijk, maar in dat tijdelijke proces zijn er ook al die lichaamsprocessen die van de rit gaan.
Ja,
plus dat die hond leert, ja, stel dat de agressie van die hond toeneemt, wat in veel gevallen gebeurt, die hond leert daar ook iets van. He, dus er vinden ook conditioneringen plaats en die hond kan slechter met zijn stress omgaan. Dus ook op mentaal-emotioneel niveau gebeuren er ongewenste dingen. Dus wat mij betreft mag die hele injectie, die hele chemische castratie verboden worden. Hè? Om de dood eenvoudige reden dat hij eigenlijk gewoon een aantal heel belangrijke lichaamsprocessen volledig van de rit brengt. En dan zeggen we, ja, maar het is maar tijdelijk. Ja. Maar ja.
Ja, tijdelijk. Maar
ook
goed,
aan de andere kant. Tijdelijk is nog steeds schadelijk.
Ja, precies. En schadelijk wil je het in alle tijden voorkomen.
Schadelijk wil je voorkomen. We willen heel goed voor onze hond zorgen. En dat is in ieder geval de intentie van de meeste hondenbezitters. Maar de chemische castratie draagt daar in ieder geval niet aan bij. Op geen enkele manier.
Nee.
Dus mensen hebben hulp nodig als hun hond uitvalt naar andere honden. En moeten daarin begeleid worden. En het betekent niet dat we dan de geslachtshormonen van het dier moeten onderdrukken.
Nee, dus eigenlijk een oproep aan alle luisteraars in de toekomst. Wat voor reden ook, laat je hond niet castreren. Want en zeker niet chemisch castreren, want dat heeft nadelen. Hele grote nadelen,
ja.
Wat jou betreft.
Ja.
En wat is dan de reden? Want ik neem aan dat jij ook wel wat contact hebt met mensen die, met dierarts die honden wel laten castreren, die daar wel voorstander mogelijk van zijn. Wat is dan hun onderbouwing naar jou toe? Om het zeg maar wel te doen.
De onderbouwing is bij Teve eigenlijk altijd tot nu toe nog geweest dat het hormoongerelateerde tumoren voorkomt. En dat mensen dus geen loopshond willen. En bij Reuje is de onderbouwing altijd dat mensen worstelen met het feit dat de hond dusdanig druk is of uitvalt naar andere honden.
Ja, die twee zaken.
Ja, die twee zaken. En daarmee onderbouwt de dierenarts ook zijn argumenten om tot castratie of chemische castratie over te gaan.
Ja, ik denk voor velen een absolute eye-opener. Voor mijzelf ook. Heel interessante informatie. Dank daarvoor. We sluiten altijd af met de belangrijkste levensles die jij hebt gekregen tijdens het houden van honden. Nou, je hebt er al aardig wat gehouden en je hebt er ook heel veel mensen begeleid met honden. Wat is jouw belangrijkste levensles daarin, Petra?
Nou, dat honden eigenlijk net zijn als wij. Dat ze ook behoefte hebben aan liefde, behoefte hebben aan veiligheid. Dat hun grootste wens is om gezond oud te mogen worden, net als wij. En dat wij die zorg op ons nemen doordat we een dier in huis nemen. En daar word ik steeds weer mee geconfronteerd dat ik denk, ja, die dieren willen niets anders dan dat waar wij behoefte aan hebben. Namelijk gewoon een beetje gelukkig zijn, een stukje veiligheid en gezond blijven. En nou ja, daar probeer ik me dan zoveel mogelijk in te verdiepen hoe we daar ons steentje aan kunnen bijdragen.
Ja, mooi. En dat doe je al een hele geruime tijd, hè?
Ja, ik werk nu 21 jaar als gedragstherapeut. En daarvoor was ik al werkzaam in de hele dierenbranche, zeg maar. Maar als dierenartsassistente en in dierenpensions gewerkt. En, maar nu 21 jaar als gedragstherapeut. Dus ja, en eigenlijk is het door alle jaren heen is dat wat je ziet bij honden en dat ook wat je ziet bij mensen. Dat ze eigenlijk gewoon een hond willen waar ze, ja, waar ze het fijn mee hebben, waar ze fijn mee kunnen wandelen. Ja, zeg maar een maatje. Mensen willen gewoon een maatje in hun leven. En ja, we moeten daardoor niet zoveel knutselen aan die honden.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat gewoon zo natuurlijk mogelijk houden. En dan kun je eigenlijk met je gezonde verstand kun je al een hoop vragen beantwoorden, denk ik. Alleen het wordt helaas soms nog een beetje ingewikkeld gemaakt. Waardoor veel mensen op het verkeerde been worden gezet. En dus misschien daardoor ook verkeerde beslissingen gaan nemen. Maar goed, daardoor...
Nou ja, de beslissingen zijn vaak gebaseerd op angst. En ik denk dat op angst gebaseerde beslissingen feitelijk altijd onjuist zijn. Dus als je bang bent dat je hond kanker krijgt en dat je hem daarom laat steriliseren of castreren, dan denk ik dat dat niet de juiste beslissing is.
Nee, en ik kan me ook best voorstellen op het moment dat jij een reu hebt en die valt heel erg uit naar andere honden. Hè, die vertoont voor jouw idee dan agressief gedrag. En jouw dierenarts zegt, ja, weet je, daar hebben we zoveel ervaring mee. Als jij hem laat castreren, dan heb je daar eigenlijk geen last meer van. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat je dan denkt, ja, dan moet ik dat misschien maar eens proberen. Of overwegen in ieder geval.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is ook begrijpelijk. En daarom zeg ik ook, laat niemand zich vooral schuldig voelen of wat dan ook. Als jij je hond hebt laten castreren. Want je hebt dat altijd gedaan vanuit de juiste intenties. En vanuit het idee dat dit gaat helpen. Dat iets gaat opleveren. En vaak ook vanuit nood. Maar ik denk dat we inmiddels wel zover zijn dat we weten dat een hapklare oplossing meestal niet de oplossing is voor dit soort problemen. En ja, nogmaals, waar we het in het begin over hadden, dit soort problematiek is altijd stressgerelateerd en heeft niets te maken met de geslachtshormonen. Echt helemaal niet.
Nee, dus laat dat een belangrijk inzicht zijn voor vandaag. Dan hebben we dat in ieder geval kunnen we dat in ieder geval op de wereld zetten, dat inzicht. Dus dat is mooi. Petra, in ieder geval hartstikke bedankt voor alle inzicht. Je hebt natuurlijk zoveel ervaring dat ik jou eigenlijk ook nog een keer hoop terug te krijgen in de podcast om iets te vertellen over bijvoorbeeld het trainingsvrij opvoeden waar jij heel veel mee bezig bent. Maar goed, dat laat ik dan een andere keer over. Dus ik hoop je nog een keer te kunnen uitnodigen.
Dankjewel.
In ieder geval hartstikke bedankt voor je medewerking en tot zeker op een later moment.
Dankjewel Maurice, jij ook bedankt voor je tijd.
Oké, hoi hoi.
Hoi hoi.
Bedankt weer voor het luisteren naar onze Dierbewust podcast show met Petra Driessen over het onderwerp castreren. Absoluut heel interessant en heel goed om haar beweegredenen te horen. Wil jij nou meer weten over honden in het algemeen? Wil jij alles weten? Wil je alles leren over honden? Word dan lid van onze Dierbewust community. Ga naar dierbewust.nl/lid. En daar vind je alle informatie om lid te worden van onze community, waarin je onder andere workshops kunt vinden. We hebben een bioscoop met allemaal interessante video's die je kunt volgen. Dus wil je meer weten, ga naar dierbewust.nl/lid. Ik zie je graag in de community. Tot de volgende keer.